Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Nou ja, het waren natuurlijk heftige feiten waar hij van verdacht werd. En volgens mij zaten in de zaal de slachtoffers van de goudhandel en van de drooggisterij. En met name die drooggisterij, daar herinner ik me ook nog wel van. Die mensen zijn ook echt met hun werk gestopt. Die zaak is gewoon, dat was klaar.
Ja.
Dus dat is heel heftig.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, is een zaak van jou wel eens heropend tijdens of nadat de zittingen al waren geweest?
Ja, dat vind ik eigenlijk best wel, ik zou niet zeggen regelmatig. Maar het gebeurt echt wel dat plaatsvindt. Kijk, er kunnen verschillende redenen voor zijn. Hè. Op het moment dat het onderzoek ter terechtzitting wordt gesloten. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het onderzoek waar de pers ook vaak verslag van doet. En dan begint de raadkamer van de rechtbank. En heb je normaal gesproken na 2 weken heb je vonnis.
Ja.
Soms duurt het langer. Maar goed, in die raadkamerperiode tot aan vonnis kan het gebeuren dat ofwel de rechtbank tijdens de raadkamer denkt van we missen iets. We missen informatie. We willen nader onderzoek om een goede beslissing te nemen. Nou, dan kan de rechtbank zelf, ambtshalve noemen we dat, het onderzoek ter terechtzitting heropenen en dat nader onderzoek laten plaatsvinden. Mm-hmm. Maar het kan ook zijn dat vanuit het Openbaar Ministerie of vanuit de verdachte feiten en omstandigheden kenbaar worden gemaakt.
Nieuwe
informatie die je wil inbrengen in het proces. Nou, en dan moet je dat toesturen naar de rechtbank, naar het OM. En dan verzoek je om het onderzoek ter terechtzitting te heropenen. En is het uiteindelijk natuurlijk aan de rechtbank of ze dat willen doen, ja of nee. Maar het vindt, het is niet heel vaak, maar het vindt best wel. Nou, in de regel kan het best wel plaatsvinden, ja.
We gaan naar de zaak van vandaag. Die gaat over een jonge overvaller uit Almere. Op 12 september 2019 plegen 2 jonge mannen op klaarlichte dag een overval op een goudhandel in Almere. Een 18-jarige jongen staat verderop in een steeg klaar om met de gevulde sporttas op de vlucht te slaan. Een paar uur na de overval is hij al onderweg naar België om de gouden sieraden daar te verkopen. 2 maanden later is de tiener uit Almere opnieuw betrokken bij gewapende overvallen. Eerst op een drooggisterij en een paar dagen later op een woning. Bij beide overvallen gaat de verdachte bewapend naar binnen. Terwijl zijn gezicht bedekt is, bedreigt hij de slachtoffers en hierbij gebruikt hij ook geweld. De jongen wordt uiteindelijk opgepakt. Bij ons te gast vandaag is Suzanne Terporte. Welkom.
Dankjewel.
Rechter. En het gebeurt natuurlijk niet zo heel vaak dat we actieve rechters hebben. Vertel even wat over je werk. Waar ben je een rechter?
Ik ben rechter in de rechtbank Midden-Nederland en dan op de locatie Lelystad. En daar zit 1 strafrechtteam. En daar doen wij alle zaken uit, zoals wij dat zeggen, de polder. En de polder is groot. Dat is van Urk tot Almere. En daarnaast een deel van de zaken uit de Gooienvechtstreek.
Oké, en jij bent ook kinderrechter, toch?
Ja.
En in hoeverre, we hebben het hier ook wel eens eerder uitgelegd hoor, voor advocaten bij jeugdstrafrecht. Maar in hoeverre verschilt het werk van een kinderrechter ten opzichte van een volwassenenrechter? Een volwassenenrechter.
Ja, uiteindelijk is kinderrechter een specialisatie. Hè? Dus je volgt een aantal extra cursussen, waardoor je wat meer toegericht bent op dat kinderrechterswerk. En ik denk dat het grootste verschil is dat je toch ook wel met een wat andere insteek die zittingen doet. Natuurlijk heb je het over de feiten, maar het jeugdstrafrecht is ook heel erg gericht op pedagogisch iets doen met zo'n jongeren. En dus op die manier proberen te voorkomen dat er opnieuw een strafbaar feit wordt gepleegd. En met name dat pedagogische aspect is denk ik een verschil met gewoon het volwassen strafrecht. Hè. Er zijn vaak uitgebreide rapportages. En nou, de zittingen duren vaak ook langer, omdat je gewoon ook meer tijd hebt om ook over die persoonlijke omstandigheden met iemand in gesprek te gaan. En daardoor ook een goede beslissing te kunnen nemen.
Ja, ik heb altijd het idee dat in dat jeugdstrafrecht, ja, als journalist mag je daar dus zeer zelden en bij hoge uitzonderingen wel eens bij zijn. Maar dat is eigenlijk zeker niet de regel. Maar ik heb eigenlijk altijd het idee dat er bij dat jeugdstrafrecht, dat er toch wat meer hoop in de hele procedure zit op rehabilitatie en mogelijk beterschap of zoiets. Is dat een juiste aanname voor mij?
Ik denk dat dat wel in dat pedagogische zit. Ik denk dat dat wel klopt. Voor mij persoonlijk geldt het in ieder geval wel. Weet je, ik ben altijd wel heel erg bezig. En dat is ook altijd wel mijn insteek, dat ik denk, dit is om te voorkomen dat het nog een keer misgaat. En ja, je hebt ook in zo'n jeugdstrafrechtzaak ook wel wat meer instrumenten om daar natuurlijk ook dat doel te bereiken.
Ja.
Hoop is denk ik wel een mooi woord. Als je er niet meer in gelooft, als je er al bij de minderjarige verdachte of bij de jongvolwassenen niet meer in gelooft, ja, dan moet je geen kinderrechter worden.
Maar ja, goed, je krijgt natuurlijk niet alleen maar jongens van 17, 18 voor je die hele zware delicten plegen. Je krijgt ook wel mensen voor je, kinderen van 13, 14, die veel lichtere delicten plegen. Maar misschien wel, ook qua gezinssituatie of op psychische problematiek, in een moeilijke omgeving zitten.
Ja, klopt. Het is van alles en nog wat. En ik zeg wel eens, ze worden steeds jonger. Dat komt natuurlijk ook omdat je zelf steeds ouder wordt. Dat je...
Die ervaringen ken ik ook wel, ja.
Nou ja, dus dat is natuurlijk een beetje de wisselwerking. Maar dat klopt. En ik denk wel, wat je ziet in het jeugdstrafrecht. Hè, ik doe het al heel lang. Ik heb het eerst een aantal jaar als officier van justitie gedaan. Nu alweer een aantal jaar als rechter. De zaken die bij de rechter terechtkomen uiteindelijk zijn ondertussen best wel de zware zaken.
Ja.
Hè, toen ik begon waren het nog de diefstal autoradio. Volgens mij doet niemand dat meer. Want die bestaan volgens mij ook bijna niet meer. Maar
nee.
Heel veel wordt natuurlijk bij jeugd ook door het OM zelf afgedaan. Hè? Want dat is ook echt wel een insteek. Bij jeugdstrafrecht ligt waar het kan. En pas naar de kinderrechter als het echt nodig is. En uiteindelijk kan een reden ook wel zijn dat er gewoon heel veel speelt. En dat er gewoon een kader moet worden gecreëerd met behulp van het jeugdstrafrecht. Wat een officier van justitie niet voor elkaar krijgt met de instrumenten die hij of zij heeft.
Misschien is het wel goed ook voor de luisteraar. Hè? Want dat kun je beter zelf uitleggen. Want een kinderrechter, jeugdstrafrecht is niet alleen dat jeugdstrafrecht.
Nee.
Hè? Maar dat ziet ook op uithuisplaatsingen, onder toezichtstellingen.
Ja, het gaat heel ver, hè? Ja, eigenlijk veelomvattend.
En het is bij de rechtbanken in het land verschillend geregeld. In Lelystad, waar ik werk, zijn de uithuisplaatsingen onder toezichtstellingen. Dat wordt door het team familierecht gedaan.
Okay.
Dus dat hebben wij er niet bij. Ik heb ook 4 jaar bij het team familierecht gewerkt als kinderrechter. Dus wat wij in Lelystad doen, en dat is wel het hele leuke van een wat kleinere rechtbank, is dat wij ook nog wel eens, als het nodig is, 2 petten opzetten. Dus we combineren het. Ja, en als je bijvoorbeeld een jongere hebt die in een voorlopige hechtenis zit en op een gegeven moment wordt gezegd, je moet civielrechtelijke maatregel hebben. Dus met een uithuisplaatsing, bijvoorbeeld in een jeugdinstelling, gesloten jeugdzorg of niet gesloten jeugdzorg. Dan kan ik dat dus allebei doen. En die combinaties maken we wel. Maar in principe zijn het 2 verschillende teams. En je hebt ook wel rechtbanken waar het echt in 1 team allemaal bij elkaar zit. Dat is in Lelystad niet zo. Maar goed, door de kleine schaal doen we toch wel vaak zoveel mogelijk bij elkaar af.
En is het nou zo dat, want je zegt, ik heb eigenlijk ook als in het civiele gewerkt. Mm-hmm. Hè? Is het nou zo dat je daar een soort overlap in ziet? Dus dat je mensen die je eerst in civiele procedures ziet, later weer tegenkomt in het strafrecht? Want dat kan ik me zo voorstellen. Want je hebt natuurlijk veel te maken met probleemgevallen,
dat
zou
klopt.
Ik maar zeggen.
En niet allemaal, maar een aantal helemaal. Toen ik zeg maar net was overgestapt van het familieteam naar het strafrechtteam, kende ik gewoon heel veel jongens. Het zijn toch vaak jongens al uit het civiele. Dat je ze al inderdaad onder toezicht had gesteld, uit huis had geplaatst. En dan zie je ze dus terug in het strafrecht.
En wat zegt dat jou?
Wat zegt dat mij? Eigenlijk wat jij zegt, dat het natuurlijk toch vaak jongens zijn uit gezinnen waar heel veel aan de hand is. En waar al heel lang zorgen over zijn. En dat het dus niet altijd lukt om dat alleen maar met een
strafrecht
civiel,
op te lossen.
Maar ook dus niet met een civiel kader. Nee. En dat dan op een gegeven moment die stap naar het strafrecht gemaakt wordt. Die stap naar strafbare feiten. En dan ben je al best wel een aantal bruggen voorbij, zeg maar.
Wij hebben het er vaak over, hè, Wouter en ik. Omdat Wouter natuurlijk voor het Parool heel veel schrijft over de Bijlmer hier. Wat er allemaal gebeurt.
Ook over Amsterdam-West. Maar jonge daders of jonge verdachten komen gewoon echt wel vaak
voorbij. En om te gaan met jeugdcriminaliteit. Ja. En wat denk ik de kern is dat je gewoon ziet, het is multiproblematiek. Hè, het is problematiek thuis, het is problematiek qua gedragsstoornis eventueel.
Het zijn heel vaak jongens die natuurlijk ook al uitgevallen zijn op school. Die dan nog in een of ander, maar dat zijn goede trajecten. Hè, maar die dus al, nou in zo'n traject, dat is dan een beetje ter vervanging van school. Maar dat is al heel laagdrempelig. Nou, daar houden ze het vaak al niet vol. Ja. Dan is er al een voorgeschiedenis met hulpverlening in het gezin. Vaak ouders die gewoon ook zwak zijn als het gaat om opvoedvaardigheden. Ja, en dan zie je het, niet in alle gevallen. Maar dan de kans dat het dan dus op een gegeven moment ook nog richting criminaliteit misgaat. Ja, die is wel groot.
Ja, er wordt veel over gezegd, hè, over jongeren in de misdaad. Veel over geschreven door mij, maar ook door collega's. Ik kan me voorstellen dat je als rechter...
Hoe kijk je daar eigenlijk naar?
Hoe kijk je daarnaar? Is dat iets? Lees jij al dat soort dingen?
Nee, ik kan niet alles lezen. Maar ik probeer het wel te volgen. Het is natuurlijk toch ook. Ik vind het ook altijd wel heel interessant om te kijken hoe er tegenaan gekeken wordt. Ik probeer ook wel een beetje te kijken. Herken ik nou dingen vanuit inderdaad de zittingen en de zaken die wij zien voorbij?
Ja, dat wilde ik vragen. Want Almere leest dat in de polder. Je zei Urk tot aan. Ja. Wij zijn natuurlijk heel erg Amsterdam gericht.
Met name Almere is natuurlijk gewoon echt. De route, dat is een heel kort lijntje met Amsterdam, denk ik altijd. Ja. Daar zit echt wel veel overlap.
Wij zien vaak zaken die ofwel in Amsterdam beginnen en dan uiteindelijk... We hebben een tijd lang drillrappers bijvoorbeeld gevolgd. Ja. En daar zag je dat conflicten die hier waren ontstaan... uiteindelijk werden uitgevolgd bijvoorbeeld in Almere of wraakexpedities die daar
veel jongeren gebeurden. Met ook gewoon familie in de Bijlmer bijvoorbeeld. Dus het lijntje, er is gewoon een rechtstreeks treinverbinding zo Lelystad al hier in Amsterdam.
Ja, maar er is geen specifieke polder.
Die is er natuurlijk. Maar dat ik zeg de polder, dat is natuurlijk een heel breed begrip. Daarom, maar het leuke van Lelystad is dus dat je aan de ene kant wel die polderproblematiek hebt.
Wat is die polderproblematiek?
Wat is die polderproblematiek? In Urk gebeuren andere dingen. Op Urk moet ik zeggen. Ja. Op Urk gebeuren andere dingen dan in Lelystad. Overigens gebeurt daar ook van alles. Maar Lelystad en met name ook Almere, dat is echt de grote stedelijke problematiek. Ja. In de polder.
Dan is het meer de huistuin. Ik ben heel benieuwd wat ze op Urk doen.
Op Urk steken ze ook bijvoorbeeld de teststraat van de GGD in de fik. Oh. Dat soort dingen gebeuren daar. Dus daar speelt ook wel veel wat.
Bootjes vol cocaïne, toch?
Maar, daar heb jij nog een podcast over gemaakt.
En Urk is natuurlijk ook niet de enige plaats. Maar weet je, dat is wat meer een beetje de reguliere criminaliteit. De woninginbraken, de vechtpartijen. Ja. Maar echt, ik denk merendeel van de jeugd. Dan heb je het wel over Almere Lelystad. Ja.
We gaan het hebben over de zaak waar jij bent. Jij bent de gast voor om een zaak te bespreken. Waarom heb je voor deze zaak gekozen?
Ik heb voor deze zaak gekozen omdat dit wel een zaak is die me altijd is bijgebleven. En toen ik heb even de zittingsaantekening ook teruggelezen, dacht ik, het is me ook wel iets rooskleurig bijgebleven.
Dat
het
de
werkelijkheid
zo,
was. Wat heel bijzonder is in deze zaak. Kijk, deze jongen, de verdachte, is uiteindelijk op de zitting twee feiten van de drie gaan bekennen. Dat is sowieso, dat vond ik gewoon heel bijzonder. En ik vind het ook gewoon een heel mooi voorbeeld hoe je dan met jeugdstrafrecht, want dat is toegepast hoewel hij al 18 was, maar dat gaan we straks vast ook nog bespreken, uiteindelijk echt ook maatwerk kan leveren om er gewoon voor te zorgen dat zo'n jongen de goede afslag gaat nemen.
Laten we bij het begin beginnen. Hoe kwam die zaak bij jou terecht? Hoe gaat dat dan?
Ja, hoe gaat dat? Uiteindelijk gaat dat dat je op een gegeven moment gewoon een zitting hebt. En dat daar een aantal zaken op staan gepland. En deze zaak is dan eerst een paar keer pro forma. Omdat er nog allerlei onderzoek moest gebeuren. En een psycholoog heeft met die jongen gepraat. Een psychiater heeft met die jongen gepraat. Dus ja, je krijgt zo'n zaak eigenlijk min of meer toebedeeld omdat je op zo'n MK-dag staat gepland.
Maar krijg je niet? Ja. Nee. Oh ja, ze zijn allemaal heel goed dat je moet bellen.
Een MK-dag,
de meervoudige kamer. Ja. Dus de meervoudige kamerdag. Dus wij hebben in Lelystad...
Dat zijn de serieuzere strafzaken.
Ja, dat zijn de serieuzere strafzaken. En op dinsdag hebben wij de jeugd meervoudige kamer.
Mag ik vragen, want je zei, dit was best wel een zware zaak. Hè? Ja. Meerdere proforma's tot dan die eind-MK plaatsvindt, die meervoudige kamer. Zit jij er dan al vanaf de eerste proforma op, zeg maar?
Ja.
Dat je het echt zelf in de handen hebt van, hey, wat gebeurt hier?
Dat is wel wat je in dit soort zaken doet. En dat is soms heel ingewikkeld met agendas en roosters. Maar in die tijd lukte dat nog wat makkelijker dan tegenwoordig. Dus dan hou je zo'n zaak wel aan je, zoals dat heet. En dan volg je hem wel. En bij voorkeur doe je dat met alle drie de rechters. Maar als dat niet lukt, in ieder geval de voorzitter. Ja. En ik weet het gewoon niet meer in dit geval. Maar het kan best dat ik deze jongen ook al eens een keer bijvoorbeeld in het voortraject op raadkamer heb gezien.
Okay, ja, precies.
Want jij kende hem eigenlijk nog niet?
Ik kende hem nog niet echt. Ik kende zijn naam in die zin dat hij ook al wel in het civiele bekend was bij ons. Dus het was wel een bekende jongen.
Hoe noem je dat eigenlijk, hè? Bij de rechtbank? Bij bekend van de politie, maar dit is natuurlijk...
Bekend van de civiele. Je had hem al eens voor je gehad in het kader van een civiele procedure, bedoel je?
Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet meer helemaal zeker of ik dat nou zelf heb gedaan of dat gewoon in het hele verhaal nadenken over hoe zat het ook alweer, dat ik dat met collega's... Maar ik weet gewoon dat deze jongen een civielrechtelijke achtergrond
had. Ja, en binnen jullie team al bekend? Als jullie zijn natuurlijk een klein team.
Wij zijn de kleine rechtbank, dus dan wissel je dat gewoon ook wat makkelijker uit.
Ja. Ja. En als jij dan heb je zo'n jongen, die heeft dan al raadkamers gehad. Die komt voor de eerste keer pro forma. Hè? Bij de pro forma zit, die komt die bij jou terecht. Wat is jouw rol dan? Hè? Want normaal gesproken bij een pro forma in een strafzaak, dat weet Wouter ook wel... En zeker in wat zwaardere zaken.
Ja.
Het OMS die zegt stand van het onderzoek. Nou, dan gaat de verdediging gaat een beetje zijn dingetje doen.
Pruttelen,
afvuren, voorlopig hechten, is onderzoekswensjes. En dan die rechter is in die zin vrij leidzaam op dat moment nog. Hè. Eigenlijk doe je die procedure helemaal. Maar in het jeugdstrafrecht is dat denk ik anders, of niet?
Kijk, waar je bij het jeugdstrafrecht natuurlijk eigenlijk... altijd al vanaf het begin, dus ook al bij raadkamers naar kijkt... is de vraag, kan iemand geschorst worden, hè, vanuit voorlopig hechtenis?
Maar deze jongen was 18.
Ja, hij was 18. Er is wel vanaf het begin ook ingestoken op het adolescentenstrafrecht. Dus het strafrecht, dan is voor iemand tussen de 18 en de 23 kun je dan dus het jeugdstrafrecht toepassen.
Maar het is interessant wat je zegt, hè? Van die raadkamers zijn in eerste instantie op gericht om te kijken of iemand geschorst kan worden.
Bij minderjarigen. Ja. Bij minderjarigen is het uitgangspunt en dat is het nog steeds schorsen tenzij.
Ja, en dat is, ik snap het. Ergens.
Het wordt
en ergens vind ik het ook ingewikkeld. Want ik denk altijd van oké, dus als Pietje op zijn 17e een hele zwik auto's heeft gejat. En hij wordt gepakt op een dag voor zijn verjaardag. Dan maakt dat alles uit. En als hij drie dagen later was gepakt, dan wordt het ook weer heel anders.
Ja.
Is dat echt zo?
Nee.
Het zijn natuurlijk de grensgevallen, maar vaak ligt het duidelijker.
Kijk,
hè?
Het zijn de grensgevallen. Kijk, wat ik zelf gewoon ingewikkelder vind geworden in de afgelopen jaren met dat schorsen tenzij, is dat ook minderjarige jongens gewoon van hele heftige feiten worden verdacht. En dat die afweging tussen dat stukje pedagogisch en toch ook wel dat stukje van, weet je, wat wil je nou voor signaal geven? Die wordt wel steeds ingewikkelder.
En dan hoor je altijd, als minderjarige volwassen delicten plegen, wil dat nog niet zeggen dat het volwassenen zijn.
Nee, maar dat klopt ook.
Nee. Maar kijk, het is denk ik... Kijk, je moet het nog, als we teruggaan naar de voorlopige hechtenis, wat moet je daar eigenlijk beoordelen als rechter? Is natuurlijk, zijn er bezwaren, is voldoende bewijs? Ja. En zijn er gronden, dus redenen om iemand vast te houden? En dan speelt natuurlijk met name bij jeugdstrafrecht recidieve grond een rol. Kunnen we de voorwaarden scheppen waarbinnen iemand kan geschorst worden en niet recidiveert? Maar het punt is natuurlijk, naarmate die feiten ernstiger worden, dan gaat natuurlijk die 12-jaarsgrond, de geschokte rechtsorde, die jij eigenlijk al vertegenwoordigt, die gaat zwaarder
wegen. Gaat die naar mij zitten
wijzen? Maar dat is natuurlijk wel hoe het werkt.
Ja,
dat is gewoon hoe
dat is wel precies
dat zijn communiceren,
hoe het is.
En die balans is natuurlijk bij naarmate de feiten heftiger worden, hoe lastiger het wordt om die 12-jaarsgrond eigenlijk maar opzij te zetten voor dat kader in die recidieve.
Kijk, en dan kun je natuurlijk ook echt wel zeggen, als er dan een kader komt, dan moet dat echt gewoon een heel strak kader zijn. En als je minderjarigen schorst, doe je dat heel vaak. Dat heet bij ons in de regio ITB harde kern. Daar zei volgens mij...
Ja, ga ik gewoon ITB. Ja.
ITB, intensieve trajectbegeleiding.
Ja.
En dan harde kern. Het zijn overigens niet altijd harde kernjongeren, want dat is volgens mij ook een term die niet per se altijd past op iedereen. Want soms zijn het gewoon jongens met een blanco strafblad. Maar dat betekent wel, als je ze schorst, dat ze gewoon echt een weekprogramma hebben. Vaak ook met een enkelband.
Ja.
Waarbij ze wel naar school mogen. Bijvoorbeeld een bijbaantje kunnen doen. Waar de hulpverlening al wordt opgestart.
Ja.
Dus ze worden niet naar buiten gestuurd van hey, succes ermee. Nee. En we gaan ervan uit dat je maandag al weer naar school gaat.
Nee, maar dat weet ik ook nog wel. Ik heb ooit natuurlijk in het verleden wel jeugdstrafrecht gedaan. Dat mag nu niet meer, doet nu ook niet meer. Maar dan weet ik ook wel, als jongens echt van heftige feiten werden verdacht. Hè? Heftige straatrover, overvalling. Die werden dan echt niet meteen geschorst. Hè? En als ze dan uiteindelijk wel geschorst werden. Hè? Als dat al gebeurde, ook niet altijd.
Ook niet altijd.
Nee. Dan was het meestal wel onder zoveel strakke voorwaarden. En de jeugdrecensering erbovenop en alles en iedereen.
Precies.
Dat het echt niet zo was dat ze lang levende lol al
Sommigen houden dat ook helemaal niet vol. Die hebben op een gegeven moment zoiets, zet mij maar weer binnen. Want dan heb ik een overzichtelijke bestaan.
Sommigen vinden het heel fijn.
Ja, weet je. Ja. En voor sommigen, ik weet niet of dat in deze zaak, maar je hebt gewoon soms jongens die het gewoon heel goed doen in de JJI. Ja. Want daar krijgen de justitiële jeugdinrichting. Ja, de justitiële jeugdinrichting.
Krijgen wat jargon.
Maar die gaan daar gewoon echt goed op. Die krijgen structuur, die krijgen drie keer per dag gewoon eten. En die moeten naar school en die moeten aan het dagprogramma meedoen. Ja. Voor sommigen is dat helemaal niet zo. Het is natuurlijk pittig, hè?
Een vrijheidsbeneming is gewoon een heftige sanctie.
Maar sommige jongens, de structuur die het ze biedt, is soms helemaal niet slecht.
We gaan terug naar de zaak.
Ja.
De verdachte die staat voor je. Wat voor jongen zat er? Wat stond er? Hoe was het?
Nou, het was een jongen. Ik vond het vooral... en dan hebben we het even over... Nou, over de eerder... Kijk, hij heeft uiteindelijk... al die tijd ook vastgezeten, hè, tot de inhoudelijke zitting.
Ja, maar hij had natuurlijk ook wel heftige dingen gedaan.
Hij had heftige dingen gedaan. Maar het was ook wel een jongen die gewoon heel weinig netwerk had. Hij had ook al in de gesloten jeugdzorg gezeten. Dus het was ook eigenlijk een jongen die niet... Hè, waarvan je kon zeggen, goh, je hebt een ouderlijk adres, een vader en een moeder.
Dat is wat je bedoelt met netwerk. Ik dacht vrienden of...
Nee, ik heb het dan over, zeg maar, nou ja, een beetje het netwerk op wie je terug kan vallen. Dus je ouders. Het was niet een jongen... Een vangnet, ja, dat is denk ik een beter woord. Het was niet een jongen met een gezin dat je zegt, nou, als wij jou met een enkel band schorsen, dan komt dat goed, want je hebt ook een moeder die dat aan kan. Hè? Want dat speelt ook mee.
Een beetje
op je let. Dus het was ook wel een jongen, ja... Ik vond hem, het was een beetje, hij was een beetje alleen. Ik vond hem, ja, in die zin dacht ik, ja, weet je, het is echt wel een jongen net 18. Verdacht van hele heftige feiten, maar ook wel, nou, weinig vangnet.
Erkende hij de feiten?
Hij heeft, nou, dat was het bijzondere aan deze zaak. Hij heeft uiteindelijk gezwegen tot de inhoudelijke zitting.
Ja.
En ik weet gewoon nog dat wij daar inderdaad om 9:00 morgens naartoe gingen. En ik had het idee van, nou, dat wordt weer zo'n ochtend stukken voorhouden. En dan zwijgen.
Ja.
En, nou, hij zei... hij wilde graag verklaring afleggen. En hij heeft uiteindelijk op die zitting 2 van de 3 feiten bekend.
Hoe waren zijn slachtoffers eraan toe? Want dat is natuurlijk altijd in strafzaken is dat een belangrijk iets.
Ja, nou ja, het waren natuurlijk heftige feiten waar hij van verdacht werd. En volgens mij zaten in de zaal de slachtoffers van de goudhandel en van de drogisterij. En met name die drogisterij, daar herinner ik me ook nog wel van. Die mensen zijn ook echt met hun werk gestopt. Die zaak is gewoon, dat was klaar.
Ja.
Dus dat is heel heftig.
En
het punt was natuurlijk op die zitting. Hij bekende 2 feiten. Hij bekende onder andere de overval op de drogisterij. Maar die overval op de goudhandel. En daar was hij ook niet binnen geweest. Hè. Daar is hij met de buit gaan lopen. Daar hebben we hem uiteindelijk ook voor veroordeeld. Wel voor medeplegen. Maar daar bleef hij bij dat hij daar niks mee te maken had. Maar ik weet nog dat ik hem op een gegeven moment confronteerde met... Nou, hij had ook... Zowel bij de woningoverval als bij de drogisterij echt een mes bij zich, hè, dus een wapen.
Mm-hmm.
En dat ik hem dus ook confronteerde met het feit dat hij dat mes op de keel van de aangever in die drogisterij, dat hij gewoon die man dat mes op de keel heeft gezet. En nou ja, ik praat ook op zitting altijd veel. Dus ik weet nog dat ik het tegen hem zei, dat ik dacht, nou moet ik gewoon ook even mijn mond houden. Want ik moet dit even laten gebeuren, hè, dat hij daar ook even over nadenkt. En hij werd toen ook echt emotioneel. En dat was maar heel kort, hè, want... Dat is natuurlijk dan best wel heftig. En je vraagt dat dan ook eigenlijk niet na aan de slachtoffer. Maar ik denk dat het wel heel goed is dat de slachtoffer wat ook in de zaal zat, dat ook heeft kunnen zien.
Ja.
En kijk, uiteindelijk heeft hij wel echt voor die 2 feiten zijn verantwoordelijkheid genomen.
Mag ik heel even terug, sorry hoor, want eventjes over het zwijgrecht. Hè? Want ik hoor vaak uit de jeugdstrafrechtpraktijk, dat weet ik zelf ook nog wel een beetje uit het verleden, dat... Ja, het wordt toch wel geacht, hè, op het moment dat de verdachte gewoon erkent, hè, zo snel mogelijk erkent bij de politie of bij de rechtscommissaris of in de raadkamer, hè, hoe makkelijker je eigenlijk geschorst kan worden.
Ja.
Hè, en hoe ontvankelijker, zeg maar, vanuit
dat de weten de minderjarige verdachten.
Ja, en dat weten de advocaten natuurlijk ook, die in zo'n zaak zitten. Hè. Dat klopt wel, toch? Dat is wel een beetje het idee.
Voor mij weegt dat natuurlijk wel mee.
Ja.
Kijk, ik heb er moeite mee als ik iemand moet schorsen, waarvan ik zeg, jij gaat nu met een jeugdreclasseerder aan de slag. En waarvan ik weet... We komen nog helemaal niet toe aan de vraag... wat is er nou gebeurd en wat heb jij nodig om niet opnieuw in de fout te gaan?
Ja. En bij deze jongen was het nou zo dat zeg maar qua bewijs wat er in die zaak zat... dat het eigenlijk best wel een ronde zaak al was, al vrij snel. En dat hij desondanks zich bleef beroepen op zijn zwijgrecht? Of...
Ja, nou ja, wat mij betreft wel.
Ja, ja.
Ik vond het bijzonder. Ik had er eigenlijk niet meer op gerekend... dat hij zou gaan verklaren op de zitting.
Nee. En heeft hij wel meegewerkt aan rapportages dan, zeg maar, in dat voortraject dat je nog
weet? Hij heeft meegewerkt. En er lagen ook een aantal rapportages. Hè, psycholoog, psychiater, maar ook van de reclassering. Want er was dus wel door de volwassen reclassering over hem gerapporteerd. Ze hadden allemaal geadviseerd, of de psycholoog en de psychiater... maar ook de reclassering hebben geadviseerd het adolescentenstrafrecht, dus jeugdstrafrecht toe te passen. Had ik overal aan meegewerkt. En kijk, wat je dan dus krijgt is... er lag een advies... voorwaardelijke pijnmaatregel. Hè? Dus de plaatsing...
Jeugd-TBS, hè?
Ja, jeugd-TBS, plaatsing inrichting voor jeugdigen.
Dat is waar eigenlijk alle minderjarigen... eigenlijk alle verdachten... Heel maar iedereen is daar dood als de dood altijd voor.
Ja,
Omdat het jeugd-TBS heeft dat
stigma.
Duurt
natuurlijk gewoon best lang. Als je jong bent en het kan maximaal 7 jaar duren. Maar ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, dat moet ik niet. Hè, dat begint met 2 jaar aan de kant verlengd worden. Maar ja, dat is bij jongeren, dat is bij volwassenen ook zo. Maar ik denk, ja, dat je daar bang voor wordt gemaakt, dat snap ik nog wel een beetje. Want dat is natuurlijk een soort onoverkomelijke periode. Nou ja, als je 17
in theorie
bent.
Kan het omgezet worden naar volwassenen TBS natuurlijk.
Ja, ook dat nog. Dus dat is natuurlijk waar mensen bang voor worden gemaakt. Deze jongen had meegewerkt aan de rapportage. Het lag dus een advies voorwaardelijke bij. Dus dan krijg je hem niet. Maar dan moet je je aan een aantal hele strikte voorwaarden houden. Dat was ook met name ingegeven, die variant. Hè? Omdat de psycholoog en de psychiater zeiden, het is gewoon heel belangrijk dat deze jongen wordt behandeld. Mm-hmm. En dat kun je natuurlijk eigenlijk alleen maar bereiken met zo'n voorwaardelijke pij. Want op het moment dat je een jeugddetentie oplegt met een deel voorwaardelijk en hij zou weer de fout ingaan, dan komt hij vast te zitten. Maar dan gebeurt er natuurlijk qua behandelen niks. Dus bij deze jongen lag heel nadrukkelijk het advies, hij heeft behandeling nodig. Reclassering had met hem gesproken. Ja, en dan kom je dus ook weer op dat zwijgrecht.
Ja.
Dan krijg je zo'n rapport van, ja, weet je, we willen wel wat. Maar ja, we kunnen niet met verdachten in gesprek. Dus ja, we kunnen eigenlijk geen voorwaarden formuleren. Dus de reclassering adviseert dan een onvoorwaardelijke pij. En die zeggen er dan bij, nou, mocht uw rechtbank toch een voorwaardelijke pij overwegen, dan zijn dit de voorwaarden. En dan krijg je dus eigenlijk een beetje, een super algemeen pakket.
Ja.
Van, doe dan maar dit.
Ja.
En lukte het jou om contact met hem te maken op die zittingen?
Ja.
Want we hebben hier een aantal rechters gehad. En die zeggen, ja, sommige rechters die zeggen, ik wil een soort ellips tussen mij en de verdachte proberen te creëren.
Ja.
Dat is, ik zie jou nu denken van nou,
ik
dat
weet niet of ik van de
niet.
Ellipse ben, maar ik probeer wel. Ik wil wel contact met de verdachte. Ik wil wel heel graag het gesprek aangaan.
En lukte dat?
Ja, dat lukte wel. En dat lukte natuurlijk uiteindelijk, denk ik, ook vooral dankzij het feit dat hij ging bekennen. Hè? Want dan heb je toch, ja, dan wordt dat contact ook anders. Dan ga je natuurlijk in gesprek. En wat ik net zei, ik herinner dat het me iets rooskleuriger dan het was. Want ik heb nog even in de zittingsaantekeningen gekeken. In mijn beleving heeft hij echt gaaf bekend en kwam alles op tafel. Maar nou ja, ik zag het nu wel terug. Ik dacht, oh, het was
met
toch
horten
best
en
nog wel.
Stoten.
Met horten en stoten. Ja. En, maar goed, uiteindelijk hebben we het gesprek echt wel gehad. En met name ook wel van wat nu. En daar was hij natuurlijk heel duidelijk in. Hij wilde natuurlijk heel graag de kans om, het te laten zien dat hij het anders kon gaan doen.
Ja.
Mag ik hier iets over vragen? Hè? Want dit fascineert mij. Kijk, als ik eventjes kijk hoe wat de situatie is op het moment dat jij als rechter die behandeling ingaat. Dan heb je te maken met een jongen die was al 18, hè,
hij
volgens
was net
mij.
18,
of net 18.
Ja, tegen die tijd was hij bijna jammer.
Die was al bekend zeg maar, binnen het civiele. En pleegs,
hij zat al in het systeem.
En zit vast tot zitting voor. Hè, en verdenkt, ernstige feiten, laten we wel zijn. Hij zwijgt. Nee?
Ja.
Wat eigenlijk niet de bedoeling is, om het zo maar te zeggen, in het jeugdstrafrecht. Maar desondanks wordt er wel de adolescentenstrafrecht geadviseerd. Ja. Dat is nog wel een dingetje. Ik bedoel, of je daarin.
Ik kan ook zeggen van, joh, we gaan het helemaal.
Precies,
laat maar zitten.
Het volwassenen doen. En er wordt een voorwaardelijke pij geadviseerd door de gedragsdeskundige. Ja. Maar de reclassering zegt eigenlijk onvoorwaardelijke pij.
Ja.
Dus je hebt een aantal vraagstukken die jij als rechter uiteindelijk moet gaan beantwoorden.
Ja.
En als je daar een tipje. Hoe ging jij erin? Ik snap dat je niet kan zeggen van, hey, ik was van plan om dit te gaan doen. Maar je ging er niet altijd positief in, denk ik,
nee,
wat dat betreft.
Ik ben er echt in gegaan. Ik weet nog dat we ons even hebben teruggetrokken, omdat hij vertelde van, ik wil gaan verklaren. En dat we even, ik weet niet of we daarom naar de raadkamer zijn gegaan, maar ik weet nog dat we even terug zijn gegaan.
Even een reset.
Nou, dat we ook echt wel zeiden van, oh, dit wordt dus gewoon een hele andere ochtend dan we van tevoren hadden bedacht.
Ja.
Dus je moet inderdaad wel even resetten. Want kijk, ik wil altijd heel graag het gesprek aangaan, maar in zo'n zaak als deze, waarbij tot en met dat moment gezwegen is, denk ik, ja, ik had er niet op gerekend dat die zou gaan praten.
Nee. En dan moet je er maar kijken in de raadkamer, waar je dan uiteindelijk met elkaar toekomt, zeg maar,
weet
qua
je,
eindbeslissing.
Qua eindbeslissing, dat is natuurlijk nog weer later. En uiteindelijk zijn we natuurlijk gewoon die zitting ingegaan. En dan ga je het gesprek op gang brengen door ook maar gewoon heel, je begint dan ook gewoon maar met het bespreken van, vertel dan, wat wil je bekennen? Nou, wat dan die twee feiten die bekende. En dan bespreek je het met hem, toch
hoe
een beetje
verder?
Puntsgewijs. En dan ook wel omdat er slachtoffers in de zaal waren. Ja. Denk, daar wil je dan ook wel bij stilstaan van, besef je dat? Hoe is dat dan voor je? Hoe kijk je daarop terug? En dan inderdaad de vraag van, hoe nu verder?
Heeft hij eigenlijk ook verteld waarom hij het had gedaan?
Nou, dat komt er niet zo uit.
Ja. Maar heeft hij nou tijdens dat jij zeg maar met hem daar in gesprek gaat en hij gaat dus inderdaad verklaren, voor zover je daar iets over kan zeggen voor jezelf, heeft dat zeg maar hoe heeft dat jouw eindbeslissing beïnvloed?
Nou ja, het heeft in die zin onze eindbeslissing beïnvloed dat echt wel de reden is geweest zijn veranderende houding ten aanzien van de feiten waarvoor hij dus in ieder geval grotendeels zijn verantwoordelijkheid neemt. Maar ook wel het gesprek wat je daarna hebt over wat moet er nu verder. Dat we dat onderzoek uiteindelijk hebben heropend. Want wat de officier van justitie deed was de onvoorwaardelijke pijnmaatregel eisen. Met 9 maanden jeugddetentie, als ik het goed heb uit mijn hoofd. Zijn advocaat zei, nou, geef hem een kans. Laat hem die voorwaardelijke pij, dat wordt ook geadviseerd. Doe dat nou, rechtbank. En uiteindelijk is de reden dat we heropend hebben, dat we gezegd hebben van ja, deze jongen heeft nu openheid van zaken gegeven, heeft ons ook echt wel overtuigd op zijn manier, op zijn niveau, dat hij het anders wil. Want deze jongen wilde echt, nou ja, geen pij. Misschien omdat je daar bang voor wordt gemaakt, maar wat ik in zijn geval ook wel begreep, denk als je ook al de gesloten jeugdzorg hebt gehad. Dus je bent al zo lang, nou ja, in al die instituten en je denkt, ga ik hier nou de komende jaren weer naar binnen en moet ik aan mezelf werken en nou ja, alles wat erbij komt. Dus hij wilde echt wel die kans en daarvan heeft hij ons wel overtuigd. En toen hebben we gezegd, maar dan moeten we nu met deze veranderende houding de reclassering nog een keer vragen, ga met hem in gesprek en kijk dan ook echt passend van wat is er dan nodig.
Ik kan me zo voorstellen dat je als officier van justitie dan zegt, ja, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar vertel dan ook eens even hoe dat allemaal, als jij echt gewoon schip wil maken. Jongman, ja. Vertel dan ook eens even hoe dat zit met jouw medeverdachte, bijvoorbeeld.
Ja. Ja, heeft hij niet over verklaard.
Dus hij,
ja, ik was de officier van justitie.
Nee, dat snap ik. Dus, nee, maar die gedachte hoor je ook wel eens, zeg maar, in requisitoor. Als het requisitoor er is, dan zeg je, ja, ach, die verdachte die praat een beetje over zichzelf. Maar, en die zegt wel dat hij schoon schip wil maken. Maar als hij echt, hij wil niet helemaal breken. Ja, Chris, je bent nu een beetje lachen laten kijken. Nee, maar Chris, hij zegt wel dat hij echt wil breken. Maar dat wil hij eigenlijk helemaal niet. Ja. Want anders, hij houdt zijn medeverdachte nog wel de hand boven het hoofd.
Ja, de hand boven het hoofd, ja.
Dat is wel een verwijt wat je dan hoort.
Ja, natuurlijk, dat hoor je ook veel. Kijk, en deze jongen heeft ook niet over zijn medeverdachte willen verklaren. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ja, daar kan ik dan ook. Kijk.
Als oud-officier van justitie?
Ja, zelfs dan. Nou ja, dat is dan misschien ook wel waar je een beetje van. Nee, weet je, maar misschien is dat ook wel het jeugdstrafrecht. Hè? Dat je op een gegeven moment toch denkt van, weet je, deze jongen maakt nu deze keuze. En uiteindelijk, zonder het nou helemaal te willen bejubelen, maar dan denk ik, hij doet het wel, hè? Hij had natuurlijk ook, kijk, want hij had ook kunnen denken, nou ja, ik heb nou mijn mond gehouden, laat maar gaan. Zijn advocaat zal hem echt wel vertellen, bij joh, de kans dat je wordt veroordeeld.
Ja. Nou, kijk, ik vind het dus heel mooi. Hè. Wat ik hier mooi aan vind, kijk, ik weet of je zelf die aflevering hebt geluisterd van Napleit met Bart Nietrouw.
Ja, ja, ja.
Vond ik ook een hele mooie aflevering vanuit zijn visie, vanuit OM.
Officier van Justitie in Midden-Nederland. Ja, die ken hem.
Nou, ja, waarbij bij hem heel duidelijk was van, hey, ik wil eigenlijk pas met je aan de slag op het moment dat je volledig erkent. Dat je volledig bekent. En daar hebben we toen ook een discussie over gehad. Omdat ik denk, ik snap wel dat je vanuit hulpverlening, reclassering, jeugdreclassering, die gedragsdeskundigen, dat je wel met iemand moet kunnen praten over hoe hij tot een delict is gekomen en welke factoren daarbij hebben bijgedragen. En als iemand zwijgt of ontkent, ja, dan wordt het lastig.
Ja.
Alleen waar ik me tegen verzet bij, zeker bij adolescenten, dus bij minderjarigen, is dat je eerst volledig moet biechten. Voordat zeg maar de overheid zegt, nou, we steken de hand uit en we gaan proberen u verder te helpen, waar hij een beetje meer op zit. En je ziet dat schuren. Denk, wat jij ook zegt van, bij de kinderrechter van, hij praat niet over zijn medeverdachte. Of hij ontkent ook één feit dat hij wellicht wel gepleegd
heeft. Maar je hebt het hier natuurlijk
tegelijkertijd
ook wel.
Geeft hij ook wel weer een maat van openheid waar je als hulpverlening mee verder kan.
Nou ja,
dat schuurt enorm. Ja. En aan de ene kant denk je, als je zo leest wat hij dan gedaan heeft, gewapende overvallen, mensen
woningen,
doodsbang gemaakt. Het zijn hele heftige, zijn high impact delicten.
Ja.
Dus aan de ene kant denk je, het is een krielkip van 18. Maar het is aan de andere kant denk je, maar het is ook een bikkelharde crimineel.
Hij doet het wel en kort achter elkaar. Dus weet je, natuurlijk.
Maar is dat zeg maar in algemeen zin een thema, niet over deze, daar kan je niet over praten. Ja. Maar is dat een thema in raadkamer? Dat zeg maar, als je met z'n drieën zit in soortgelijke zaken, dat ook dit soort dingen, wat Wouter benoemt en wat ik bedoel, dat zeg maar, dat het benoemd wordt.
Tuurlijk.
En dat jullie daarmee zitten, hoe gaan we dat allemaal wegen?
Tuurlijk, dat zijn allemaal aspecten die je afweegt.
Fascinerend.
Ja.
Ja. Ja, het is een mooi vak.
Je hebt dus de zaak heropend.
We hebben de zaak heropend.
En hoe gaat dat dan?
Ja, dan zit iedereen klaar voor het eindvonnis.
Ja.
En dan, dan spreek je uit dat de rechtbank zich onvoldoende acht voorgelicht. Zoals ze geloof ik.
Oh, je had niet van tevoren kenbaar gemaakt. Iedereen dacht,
Nee, volgens mij niet.
En volgens mij ook pers in de zaal.
Dat ook wel, maar... Ja. Volgens mij hebben we dat... Nee,
pas op het laatste moment kwamen we tot deze beslissing.
Nee, dat niet. Want we hebben dat natuurlijk wel allemaal bedacht en allemaal opgeschreven. Ja. Dus dat hadden we natuurlijk... Maar ik geloof niet dat we daar op voorhand iedereen al van hadden geïnformeerd van, joh, we gaan heropenen. Dus dat hebben we denk ik pas gewoon op die uitspraakzitting gedaan. En ook uitgelegd wat de reden was. En Ik weet ook wel dat zijn advocaat dat ook wel snapte.
Wat was de reactie in de zaal? Want ik kan me ook voorstellen dat als je als bijvoorbeeld benadeelde partij, slachtoffer... Dat je denkt van, wat zullen we nou blijven zeggen?
Dat weet ik niet meer. Wat mijn ervaring is...
De geschokte rechtsorde.
De geschokte rechtsorde. Maar mijn ervaring is dat de geschokte rechtsorde er bij uitspraken heel vaak niet meer bij is. Hè? Dus...
Dat klopt.
Wat was de reactie in de zaal? Dat weet ik niet meer. Nee. Ik denk eerlijk gezegd dat daar helemaal niemand was. Behalve dan de advocaat en de verdachte.
Maar hoe stond het Openbaar Ministerie erin wat dat betreft?
Uiteindelijk, hoe stonden ze erin? Ik heb het ze niet gevraagd. Maar uiteindelijk heeft de officier in tweede instantie haar eis ook aangepast aan het advies wat er daarna kwam. En ook gezegd, dan ga ik voor jeugddetentie voor de tijd. Ik geloof tot die zittingsdatum X. En dan kon die ook meteen met een dadelijk uitvoerbare verklaring naar een begeleid wonentraject. En heeft zij ook de voorwaardelijke pij geëist. Dus hoe stond het OM erin? Ik denk dat het OM ook gedacht heeft, als we het zo gaan doen.
Al snel, hè? Want jullie doen die tussenbeslissing. Ja. Je moet het recenseren, nieuw onderzoek doen.
Heeft
dat
uiteindelijk
vertraging op, ook voor slachtoffers.
Ja. Het heeft nog wel even geduurd, want ik zag die uitspraak was van 30 juni. Dus dat betekent dat je dan een aantal weken daarvoor
2020.
En we hebben volgens mij in oktober of begin november is uiteindelijk het eindvonnis, is de beslissing gekomen. En volgens mij hebben wij hem wel, want er komt dan op een gegeven moment een aanvullend rapport van de reclassering.
Ja, want wat gebeurt er in die tussentijd?
Geef je dan de officier van justitie opdracht om de reclassering aanvullend te laten rapporteren. Ja. Hè? En daar ging hij natuurlijk ging hij het gesprek met de reclassering wel aan. Dus er kon natuurlijk veel beter gekeken worden van wat heeft deze jongen nodig.
Ik denk toch ook, doe dat dan allemaal eens even wat eerder, joh. Hey.
Ja, maar ja, weet je, dat... Ja. Ja, tuurlijk.
Soms hebben mensen tijd nodig, hè?
Soms hebben ze tijd nodig. Ja. En dan denk ik, ik was echt blij in dit geval dat het zo gelopen was. Omdat ik deze jongen ook echt wel gunde dat hij die kans ook kreeg.
Ja. Ja.
Er lag uiteindelijk dus ook vervolgens veel meer een advies op maat. Wat gewoon echt bij deze jongen paste. Met inderdaad al een heel concreet een plek waar die dan begeleid kon gaan wonen. Hulpverlening, heel concreet. Dat ik dacht, hier... Daar heeft hij zich dan ook aan gecommitteerd. Hij heeft er zelf over nagedacht. Zo zou het goed moeten gaan. En op het moment dat het dan niet goed gaat... kun je natuurlijk iemand ook op een hele andere manier weer aanspreken.
Van je wil dit.
Van je hebt hier zelf ook over nagedacht. Je hebt hier zelf al meegewerkt. Je wist wat de deal was.
Nou ja, er zitten allemaal voorwaarden aan vast. Ja, dus op het moment dat hij niet meewerkt... Ja, dan komt hij vanzelf weer bij jou terug eigenlijk. Ja.
Maar hij is nooit teruggekomen.
Nee.
Het OM eiste een jeugddetentie van 324 dagen voorwaardelijke plaatsing in een inrichting voor jeugd. Dat is de pijnmaatregel. En de verdediging kon zich daarin vinden.
Ja. Dat was de tweede eis. Hè. Dat was naar aanleiding, in eerste instantie was die 9 maanden in onvoorwaardelijke pij geëist. En in tweede instantie dus dit. En hij had gewoon echt een super fijne advocaat. Die ook gewoon... er heel realistisch in zat.
Ik zat even te kijken wie de advocaat was. En ik kan erkennen dat de beste advocaat is.
Ik heb vanochtend nog even gebeld om te vertellen dat ik over deze zaak ging praten. Dus ik zei, heb jij nog wel eens wat van hem gehoord? Maar het gaat gewoon goed mee. Ja.
Maar dus voor een advocaat in het jeugdstrafrecht dat is op een ander spoor dan als ik. Hè? In al die klote zaken die ik doe, zeg maar. Bedoel, die advocaten in het jeugdstrafrecht zijn ook bezig met...
Hoe nu verder?
Kijk, natuurlijk, je hebt jongens hè, die zijn gewoon volwassen in die zin. Die willen gewoon zwijgrecht en door. Maar je ziet natuurlijk ook wel jongens hè, en meisjes die van je denken, die zijn nog wel te redden. En als die op een goede manier worden begeleid, dan kan dat misschien wat worden. En wat ik je wel vaker, hè, dat weet jij, maar ook de luisteraar. Advocaten zijn ook gewoon burgers. Hè? Dus wij zien ook liever dat mensen gewoon goed terechtkomen en doorgaan.
Precies. En uiteindelijk is het gewoon heel fijn om in dit soort zaken een goede jeugdstrafrechtadvocaat te hebben. Want dan doet iedereen wat hij moet doen. En dan kom je dus voor mij ook wel op het goede uit. Ja. En in dit geval was het nog wel heel grappig, want hij moest dus uiteindelijk... We hebben op een gegeven moment, het lag dat rapport er en er was dus van alles al in gang gezet. Toen kon hij... op een bepaalde dag al meteen naar die begeleid wonen. Maar dan moest hij naartoe gebracht worden. En uiteindelijk zei hij, hoe kom je daar dan? En hij zei, ik ken wel iemand die me kan brengen. En toen noemde hij een naam. En dat was de naam die in dat hele dossier over al die overvallen... Het was geen medeverdacht, maar het was zo'n jongen dat je dacht... volgens mij is dit zeg maar het brein, die dus niet gepakt is. Ja. En dat was degene waarvan hij zei, die kan mij dan wel brengen. Dus
het hele dossier was door deze met die naam natuurlijk.
Ik zeg, Amtshalve, weet je.
Blijkt me dat niet verstandig.
Ken je niet iemand anders? Nee, zei hij toen nog, maar mijn moeder kent hem ook, dat komt goed. En uiteindelijk zei de advocaat...
Maar ben je ermee akkoord gegaan?
Ja,
daar heb jij maar mee akkoord gegaan. Ja,
wat moesten we anders? Ja. Kijk, er zat een, je denkt dan nog van, nou, misschien mevrouw van de reclassering zegt die nog. Goh, anders doe ik het wel, maar die zei dat ook niet. Dus ja, je moet wat. Maar toen heeft de advocaat
maar
gezegd...
Maar je bent rechter, je kan erover zeggen, dat gaat niet
nou
gebeuren.
Ja, weet je,
de advocaat was weer
de
regel, begrijp
de advocaat ik? Zei, ik laat u wel even weten of het goed komt. En uiteindelijk de volgende dag ben ik inderdaad gebeld. Hij was goed.
Hij is er.
Terecht gekomen. Hij was gewoon afgezet.
Geen klusjes
het was goed
onderweg
gegaan.
Gedaan.
Geen klusjes nee. onderweg. Linea recta. Maar ja. je echt denkt.
Wat heb je uiteindelijk? Ja. Dus volg je dan uiteindelijk nog hoe het met zo'n jongen gaat, of is het dan gewoon joh, dit is deze zaak is afgedaan en door naar de volgende?
Ja, kijk, ik heb deze zaak eerlijk gezegd nu ik had even gekeken, maar ik heb hem niet gevolgd, want dat is toch wel heel lastig. Kijk, zijn advocaat zag ik, maar ja, die heeft ook 100 anderen, dus dan is het ook wel een beetje geen bericht, is goed bericht.
Net zo die dat recht een rapportages krijgt.
En er komen
geen
rapportages. Nee. Ik zag bij deze jongen op een gegeven moment is nog een keer de proeftijd met een jaar verlengd, dus rond die voorwaardelijke pij. En toen heb ik wel even voor deze, ik dacht me wel even iets kunnen vertellen, maar hij deed het goed met de nodige ups en downs, maar hij doet het gewoon goed. Ja. Dus het is nu denk ik ook, nou, het zal bijna tegen zijn eind lopen.
Mag je iets algemeens vragen? Hè? Want ik heb er ook zelf weinig zicht op. Je hoort, als je de media leest, hè, dan is er heel
de
veel...
De media, Chris, dat bestaat
niet. Maar, sorry, als je de kranten, tijdschriften, tv kijkt... Ja. Hè, als het gaat over jeugdzorg en de hele jeugdhulpverlening... Dan hoor je eigenlijk alleen maar alarmbellen. Ook vanuit de rechterkermacht, hè, en vanuit het Openbaar Ministerie, vanuit alle sectoren. Hoe beoordeel jij dat? Waar staan we in het...
Ik denk dat het heel zorgelijk is. Kijk, wij zien het ook wel. Wij zien, maar wat te noemen, je ziet een heel groot verloop van jeugdzorgwerkers. Ja. Dus dat zag ik al bij het familierecht.
Het is loodzwaar werk ook.
Het is natuurlijk ook bijna niet te doen wat we van die mensen dragen. Je ziet heel veel wachtlijsten voor hulp. Ik heb ook wel zaken gehad dat wij bij vonnis een bepaalde vorm van hulpverlening oplegden. Waarvan ook gezegd wordt, ja, maar ja, in de gemeente waar deze jongen woont, is dat gewoon niet gecontracteerd.
Ja.
Krijgt gewoon niet geregeld. En ze krijgen het gewoon niet geregeld. Dus die hulpverleners lopen ook ontzettend tegen allerlei muren op. Ja, het is in die zin zorgelijk. Kijk, het is natuurlijk overal zorgelijk. Het is in dat hulpverleningsveld, in de justitiële jeugdinrichtingen. Er is natuurlijk gewoon heel veel zorg. En we proberen daar echt wel heel kritisch naar te kijken. Hè. Op een gegeven moment is er ook wel bericht geweest van... Nou, kijk gewoon ook heel goed of het nog wel verantwoord is om jongens in voorlopige hechtenis in een JJI te zetten. Hè. Kijk naar alternatieven.
Ja, want het zijn natuurlijk leerscholen voor criminaliteit.
Precies. Maar goed, dan denk ik, ja, het alternatief namelijk in een pakket met schorsingsvoorwaarden buiten, dan moet de hulpverlening buiten ook wel er zijn. Ja. En op tijd en niet in een wachtlijst.
Ja, maar dat is dus kiezen,
het is kiezen uit twee kwamen.
Ja, want aan de ene kant heb je dus een perfecte leerschool voor criminelen in de dop.
Ja.
De jeugdgevangenis, om het zo maar eens even te zeggen. Ja. En aan de andere kant heb je, ja, je kan wel naar buiten, maar dan moet daar dus wel vangnet zijn.
Ja.
En mensen die je een beetje in het snotje houden.
Precies.
Ja, maar ik kan me als rechter ook zo goed voorstellen dat als je dan zo'n beslissing neemt, hè, of het nou een civiel is of strafrechtelijk, die zo ingrijpend is, hè, op het leven van een jong mens, dat als je er niet vanuit kunt gaan, zeg maar, dat de uitvoering van die beslissing, hè, dat die ook op een goede wijze, zorgvuldige wijze plaatsvindt vanwege allerlei problematiek, hè, personeelstekort, nou noem allemaal op.
Dat het dan een beetje godzegende greep is.
Nou, dat het ook lastig wordt om zo'n beslissing te nemen.
Nou ja,
snap je?
Dat, kijk, en wat ik in het familierecht wel zag, dus bij de ondertoezichtstellingen en de uithuisplaatsing, met name denk de ondertoezichtstellingen, dat je ook heel erg geneigd was om zo'n uitspraak, hè, dan onder toezichtstelling. Nou, toen ik startte, deed je dat voor een jaar. En dan keek je naar een jaar of het nodig was. En op een gegeven moment merkte je gewoon dat je veel meer de neiging had om te zeggen, nou, doe maar een half jaar. Want ik wil gewoon kijken of de hulpverlening die nodig is.
Vinger aan de pols.
Ja, vinger aan de pols. En dat is natuurlijk in het strafrecht. Nou ja, als je daar iemand in een schorsing en zo'n zaken, jeugdzaken, willen we ook altijd binnen een half jaar op zitting. Dus daar heb je dat controlemoment natuurlijk ook gewoon wel eerder. En nou, daar zit denk ik ook wat mechanismen dat als het fout loopt met die hulpverlening, dat er eerder wordt teruggemeld. Maar het is natuurlijk, ja, weet je, het is echt wel heel ingewikkeld. En ja, soms ook echt maar, ja, dan moet je er ook maar op hopen. Dat het gaat zoals je wil dat het gaat.
Suzanne ter Porte, bedankt voor je komst naar onze studio en voor het indrukwekkende verhaal.
Ja.
Dit was Napleiten. Het vonnis in deze zaak is na te lezen op rechtspraak.nl en het linkje is te vinden in onze show notes. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.